Goedemorgen gemeente. Op deze eerste adventszondag heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn. Hartelijk welkom in deze dienst waarin onze eigen predikant dominee Zonneberg zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 46 vers 1 uit de bundel Weerklank. God is een toevlucht en een sterkte die in benauwdheid hulp bewerkte. Dit vers is afgedrukt op de weekbrief. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen deze dienst vervolgen met samen te zingen uit Psalm 91 en daarvan de verzen 1, 5 en 8. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd. Ik steun op God, mijn toeverlaat. Hij zal in alle ramp en pijn tot mij om uitkomst zuchten. 1, 5 en 8 van Psalm 91. Na de wet van de Heere onze God zingen we het schoollied, lied 5 uit Weerklank, de versen 1, 6 en 10. In Weerklank wordt dit het lied van Hanna genoemd. En wellicht is het u bekend dat de lofzang van Maria heel veel weg heeft ook van dit lied van Hanna. We zingen straks lied 5, 1, 6 en 10. We stellen ons nu eerst voor de wet van de Heere onze God. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. En u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. En u zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverige, jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus die heeft dit alles samengevat tot een hoofdsom. Toen hij sprak, u zult liefhebben de Heere uw God met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. We gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God, hemelse Vader, tot u komen we op deze eerste Adventszondag, wanneer we weer heen leven richting de komst van uw Zoon, Jezus Christus, wat we mogen gedenken op de 25e en 26e van deze maand. We danken u dat we daar ook de tijd voor krijgen om niet zomaar plotsklaps geconfronteerd te worden met het kerstfeest. En eerlijk gezegd hebben wij zo ook onze voorbereidingen daarop, ieder op zijn eigen wijze. Maar wat is het goed om ook daar in de kerk bij stil te staan en heen te leven naar die onbegrijpelijke en grote gebeurtenis dat uw Zoon als een klein kindje in de kribbe werd neergelegd nadat hij geboren was. Eigenlijk was het bij de beesten af, heel letterlijk. En toch moest het zo zijn en moest het zo gaan. En daarom is ook de adventstijd een boetetijd. Als we zien waarom hij moest komen, was dat niet voor de festiviteiten en voor de feestelijkheid, maar om lam van u te worden en te zijn. Om eigenlijk zijn leven niet zeker te zijn op deze aarde. Gelijk al vanaf het eerste moment van zijn komst hier. Heere God, wij hadden het ernaar gemaakt dat hij komen moest, omdat er verder voor ons geen enkel doen aan was. Dat merken we ook wel als we de 10 geboden horen, die we misschien wel kunnen dromen en op onze vingers kunnen natellen, maar wij hebben ze niet in de vingers. Het loopt ons als zand tussen de vingers door. Om u lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf. En ook nu moeten we het weer eerlijk tegen u zeggen, erkennen, belijden. Heren, wij hebben gezondigd, dat gedaan wat u niet van ons vroeg. Tegenover u, tegenover de naaste, tegenover onszelf. Maar we weten het, bij u is vergeving. Op geen enkel ander adres dan bij u mogen we daarvoor aankloppen en bidden of u het wilt wegdoen achter het bloed van uw Zoon Jezus Christus, zo dat u er ook nooit meer op terugkomt. Want zo bent u. U kunt echt vergeven. En laat ons daarom u niet voorbij lopen of leven of geloven, maar aanlopen als een waterstroom. Elke dag weer opnieuw. In deze bijzondere tijd, maar ook daarbuiten. Heere, zegen ons in alles wat we vanmorgen met elkaar zullen doen. Het zingen, het orgelspel, het luisteren, het spreken. En help ons om er ook iets van mee te nemen voor ons leven van elke dag. We vragen het van u, omdat we op u zijn aangewezen en zonder u niet kunnen. Wil ons dan horen uit enkel genade, in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. Wij willen met elkaar uit de Bijbel gaan lezen en wel uit het evangelie zoals Lucas dat heeft opgeschreven. Eerste hoofdstuk en daarvan de versen 1 tot en met 25. Lucas 1, de versen 1 tot en met 25. En Lucas die heeft een aparte manier van beginnen. Hij doet dat in zijn evangelie, maar ook in de handelingen van de apostelen die van zijn hand zijn. Hij legt eerst een stukje verantwoording af. Luister maar. Aangezien velen ter hand genomen hebben een verslag op te stellen van de dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben, zoals zij die van het begin af ooggetuigen en dienaren van het woord zijn geweest, aan ons overgeleverd hebben, heeft het ook mij goed gedacht, na alles van voren af aan nauwkeurig onderzocht te hebben, het geordend voor u te beschrijven, hooggeachte Theophilus, opdat u de zekerheid kent van de dingen waarin u onderwezen bent. In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was er een priester van de afdeling van Abia, van wie de naam Zacharias was, en zijn vrouw behoorde tot de dochters van Aaron, en haar naam was Elisabeth. Ze waren beide rechtvaardig voor God en wandelden onberispelijk volgens alle geboden en verordeningen van de Heere. En ze hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was en ze beide op hoge leeftijd gekomen waren, terwijl hij het priesterambt bediende voor God toen het de beurt van zijn afdeling was, gebeurde het dat hij, volgens de gewoonte van de priesterdienst, door loting werd aangewezen om de tempel van de Heere binnen te gaan en het reukoffer te brengen. En heel de menigte van het volk was buiten aan het bidden op het uur van het reukoffer. En er verscheen aan hem een engel van de Heere, die aan de rechterzijde van het reukofferaltaar stond. En toen Zacharias hem zag, raakte hij in verwarring en vrees overviel hem. Maar de engel zei tegen hem: wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en u zult hem de naam Johannes geven. En er zal blijdschap en vreugde voor u zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden, want hij zal groot zijn voor de Heere. Geen wijn en geen sterke drank zal hij drinken en hij zal al van de moederschoot af met de Heilige Geest vervuld worden. En hij zal velen van de Israëlieten bekeren tot de Heere hun God. En hij zal voor hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen, om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken. En Zacharias zei tegen de engel: hoe zal ik dat weten? Want ik ben oud en mijn vrouw is op hoge leeftijd gekomen. En de engel antwoordde en zei tegen hem: ik ben Gabriël, die voor God sta, en ik ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. En zie, u zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen gebeurd zijn, omdat u mijn woorden niet geloofd hebt, die vervuld zullen worden op hun tijd. En het volk stond te wachten op Zacharias. En ze waren verwonderd dat hij zo lang in de tempel bleef. En toen hij naar buiten kwam, kon hij tot hen niet spreken. Ze begrepen dat hij een verschijning in de tempel gezien had. Hij wenkte hun toe en bleef stom. En het gebeurde toen de dagen van zijn dienstwerk voorbij waren, dat hij naar zijn huis ging. En na die dagen werd zijn vrouw Elisabeth zwanger en ze verborg zich 5 maanden en zei: zo heeft de Heere voor mij gedaan in de dagen waarin hij acht op mij geslagen heeft om mijn smaad onder de mensen weg te nemen. Tot zover onze schriftlezing. Wij willen met elkaar stilstaan bij het eerste gedeelte van vers 13 uit Lucas 1. Maar de engel zei tegen Zacharias: wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord. Voordat we dit overdenken met elkaar, willen we eerst Psalm 93 nog zingen. De Heer regeert de hoogste majesteit. We zingen Psalm 93. Gemeente des Heren, gekomen in de adventstijd bereiden we ons voor op Jezus' komst, kerstfeest. En we buigen ons over het begin van het evangelie van Lucas. Daar hebben we net uit gelezen, de geschiedenis van Zacharias. Zacharias, die nota bene bezoek krijgt van een engel. Dat is best wel een heel bijzondere ontmoeting te noemen. Zacharias aan de ene kant die bezig is hier op aarde met zijn werk in de tempel, hij is priester. Bezig in Gods heiligdom, in Jeruzalem. En ja, wat doet een priester? Een priester die bidt en hij offert en hij zegent. Dat zijn eigenlijk de drie hoofdtaken van een priester. Daarvoor was hij aangesteld en voor deze keer was Zacharias daarvoor ingelood. Een priester is veelal bezig met een beweging naar God toe. Hij zendt de gebeden op. Hij laat het reukwerk roken, zodat de heerlijke geur opstijgt. En de zegen daalt dan neer. Dat is dan weer een beweging van boven naar beneden. Dat is een lied van lang geleden. De zegen daalt dan neer en het gebed stijgt op. Dat was een dagelijks herhaald gebeuren. Dat reukwerk tot twee keer toe. En een gebeuren tussen het volk en God. Tussen het volk en God. Misschien, ja, omdat dat een dagelijks herhaald gebeuren is, wordt het misschien wat een ritueel, een traditioneel ritueel. Je doet de dingen die je doet en je denkt er misschien niet meer echt goed over na en bij na. Dat zou kunnen. Zo was Zacharias dus drukdoende met dat reukoffer. En dan daalt daar ineens een engel neer. Zomaar. Onaangekondigd. Ongevraagd. Onverwacht. Maar dat is dan wel een tegenbeweging, hè? Waar Zacharias staat te offeren en buiten het volk staat te bidden, stuurt God uit de hoogte een engel naar beneden. Een hemelse boodschapper, een hemels wezen. En dat maakt eigenlijk behoorlijk inbreuk op de dingen waar Zacharias mee bezig is. Dat stoort je in je bezigheden. Moet je nagaan, terwijl je druk aan het werk bent, waarmee dan ook maar, en dan komt daar ineens een boodschap via een boodschapper van God. Heb je er tijd voor? Want de adventstijd is altijd heel druk, hè? En wij maken ons druk. Maar heb je er tijd voor? Dat God in je leven inbreekt door middel van een boodschap. En hier bij Zacharias door middel van een engel. Bij ons ligt voor op de tong van, kunnen we niet even een afspraak maken? Ergens voor volgende week. Nee, God komt op zijn tijd en hij werkt op zijn tijd met zijn boodschap. Ik heb God niet in de vingers. Hoogst onverwacht, onaangekondigd verschijnt die engel van God. Maar daarbij ook nog ongelegen. Laten we eerlijk zijn, ach, wanneer schikt het ons? Wanneer schikt het ons dat God echt aan het woord komt, uit mag spreken en dat we ook voor dat woord buigen, dat we ons eronder schikken en dat we God danken voor zo'n woord? Als ik dat gedeelte wat we samen hebben gelezen uit Lucas overzie, net na de inleiding die Lucas heeft gehouden richting Theophilus, dan begint hij met het beschrijven van de gezinssituatie van Zacharias thuis. Samen met zijn vrouw Elisabeth, man en vrouw, Allebei uit een priesterlijke familie. En ze zijn, om zo te zeggen, erin grootgebracht. Ze hebben er alles van meegekregen. Maar ja, dat zegt niet alles. Dat weet u net zo goed als ik. Dat betekent niet altijd voorspoed en vreugde. Tuurlijk, ze waren trouw. Zat er ook. Trouw naar God toe. En ook trouw naar de naaste toe. Ze deden hun best rechtvaardig voor God. Niks op aan te merken. Onberispelijk voor God. Voor wat de regels en de richtingaanwijzingen aangaat. Daar hadden we het op het begin van de week op de 17-plus categorisatie over. Of je nou handelt en wandelt volgens de regels en de regeltjes. Of via de richtingaanwijzers die er staan. Misschien is er thuis wel over doorgepraat, wie weet. Wat me ook opvalt in die beschrijving is de politieke situatie. Herodes is koning over Judea. En dat is er geen van huis uit het huis van David. Dat is er ook geen die het al te nauw neemt met de geboden van God en met levens van mensen. En is er ook nog eens een keer één in dienst van de vijand. In dienst van de bezetter. In dienst van de Romeinen. Nou, daar leven Zacharias en Elisabeth, mensen met prachtige namen. Zacharias, de Heere denkt aan me. God gedenkt. En Elisabeth, Gods eed. Wat een inhoud dat is om stil van te worden. De Heere gedenkt en Gods eed. Wat hij beloofd heeft, dat doet hij ook. Een eed gezworen. Het is machtig om zo door het leven te kunnen gaan. Bemoedigd te worden. Vrome mensen, gelovige mensen. Alleen, het is wel mooi gezegd wat daar staat. Het ene pluspunt dat stapelt zich als het ware op het andere en dan ineens komt er een ravijn. Je zou haast zeggen ze hadden een op- en top huwelijk. Niks op aan te merken, het zat wel goed. Maar er waren geen nakomelingen. Ze hadden geen kind. Onvruchtbaar was Elisabeth. En daarbij, als je dan ook nog de leeftijd van Zacharias en Elisabeth in oogenschouw neemt. Nee, dat werd hem niet meer. Deze tak van die priesterlijke familie, die zou stoppen bij hen, afsterven. En dan weet ik het niet hoor, maar dan zou het kunnen zijn, ik kan het me indenken, dat je leven dan ook zo gemakkelijk in een sleur terechtkomt. Tuurlijk, je leeft en je gelooft en het gaat elke dag hetzelfde en je brengt die offers en je bidt en je dankt. En je eet en je drinkt en het gaat zomaar door. Leven op de automatische piloot. Waarbij je verwachting is vervlogen. Ik weet niet hoe dat u vergaat. Kun je geloven op de automatische piloot? He, dat je elke dag je plichtplegingen doet. Je bidt en dankt voor het eten. Met opstaan, met slapen gaan. Je leest uit de Bijbel. Je doet hem weer dicht en je legt hem weg. En morgen is het weer zo. Of niet. En overmorgen idem dito. Maar heb je nou ook een band met hem in wie je gelooft. Die je vertrouwt. Op wie je bouwt. Van wie je het moet hebben. In voor- en in tegenspoed. Heel goed mogelijk dat het bij Zacharias en Elisabeth allemaal maar zo voortkabbelde. En gelet op het feit dat ze geen kind hadden, was ook de mogelijkheid een link te leggen naar de Messias vervlogen. Wat een gemis. Ach, dan leef je misschien als oude mensen alleen nog maar op het einde aan. Ja, wacht even. Of Of is dat toch altijd weer een nieuw begin? Als God een boodschap stuurt, hè? Als God een boodschap stuurt, een engel uit de hemel, dan gaat de wereld wel op zijn kop, hoor. En dan blijft het allemaal niet normaal meer en dan kabbelt het ook niet zomaar wat voort. En dan is het niet normaal meer, tenminste wat wij normaal zijn gaan vinden. Zo'n hemelse verschijning, het brengt een aardse schokgolf teweeg. Een schrikreactie. Zeker ook bij Zacharias. Vandaar dat als eerste woord uit de mond van die engel klinkt van, schrik maar niet, wees niet bevreesd. Ja, dat is makkelijk gezegd. Je zult een engel tegenkomen. Dan kan die 100 keer zeggen, schrik maar niet. Maar dan is bij mij 1, 2, 3 denk ik de knop niet om en de bloeddruk ook niet 1, 2, 3 gezakt. Want wat hier gebeurt is heel bijzonder, bijzonder. Waarom? Nou, aan de ene kant beleeft Zacharias de gelukkigste dag van zijn leven. Want het was niet niks hoor, wat hij daar stond te doen. Alle priesters in Israël, die waren ingedeeld in groepen. En die groepen van priesters, die hadden 2 keer per jaar een week dienst in de tempel. Een hele week lang. En dan gebeurde het hoogstens maar 1 keer in heel je leven dat je priester was, dat jij uitgeloot werd, uitgekozen werd, om dan ook nog eens een keer dienst te doen op die plek in het Heilige der Heiligen waar het reukofferaltaar stond. En in de tempel was genoeg werk te doen voor die priesters en er waren ook diverse offers. Je kon het graanoffer brengen, het plengoffer, een wijnoffer, maar ook het reukoffer was er. En dat waren de niet-bloedige offers. Daar hoefde geen beestje voor te worden geslacht. Daar hoefde geen bloed te vloeien. En het reukwerk dat werd gebrand als een soort wierook. Dat werd gemaakt van hars. En dat werd gelegd op wat genoemd werd het gouden altaar. Je kunt daarover lezen in Exodus 30. Het was een houten onderstel, maar het was helemaal omkleed met goud, met bladgoud. En het stond in het heilige heel dicht bij het voorhangsel, waarachter dan het heilige der heiligen was. Dus je stond daar als priester te werken op een hoogst heilige plek, nog net niet het allerheiligste. Maar het lijkt me best spannend om daar bezig te zijn. En dan bracht die priester die aan de beurt was, uitgeloot was, het reukoffer. Wierook. Alleen die reukoffers die waren er niet alleen voor de reuk, maar die waren een afbeelding, een soort symbool voor alle gebeden die opgezonden werden tot God in de hemel. Tijdens het reukoffer, altaaroffer, stond buiten op de voorhof de massa mensen te bidden. En in de tempel steeg het reukwerk op. En dat offer dat werd ook aangehouden. 'S Ochtends wat wierook erop en dat hield het dan zo'n 12 uur uit. 'S Avonds weer wierook erop. En de geurige geur die ging ook naar buiten. Zo kun je lezen in de boeken. De wind nam het mee. Ook buiten de omheining van de voorhof. Nou, zo dient Zacharias dus. En hij is blij dat te mogen doen, kan ik me indenken. Ook spannend. Op zijn beurt, daar in de tempel. En dan gebeurt er dit. Voor die engel is het ook een hele gebeurtenis. Want die doet dit ook niet elke dag. Nee, hè? Die wordt ook maar eens af en toe gestuurd. Hij is Gabriel, die voor God staat. Zo legitimeert hij zich. Maar Lucas in zijn evangelie, die heeft ook heel duidelijk de staanplaats aangegeven. Hij komt niet rechtstreeks naast Zacharias staan, arm op de schouder. Nou, kalm aan, mijn jongen. Vrees niet. Nee. Lucas die heeft dat nauwkeurig ondergaan en beschrijft van, hij stond aan de rechterkant van het reukoffer altaar. Er was best wat afstand tussen Zacharias en die engel. Niet te close. De boodschap moet gebracht worden. Face to face. En wat is dan die boodschap? Dat zijn de woorden van de tekst van vanmorgen. Uw gebed is verhoord. Ken je dat? Wat hier staat? Uw gebed is verhoord. Heb je dat ook? Dat tegen je gezegd kan worden, uw gebed is verhoord. Als je omkijkt in het leven en je overziet je gebeden. Er zijn mensen die schrijven ze wel eens op. Waar heb ik voor gebeden? Waar heb ik om gevraagd? Hoe heeft God het geleid? En als ik dan weer eens terugblader in dat gebeden schriftje, dan vallen me de dingen op. Hoe God aan het werk is geweest en hoe God nog aan het werk is. Uw gebed is verhoord. Bij ons is dat vaak zo. Ik druk op de knop en ik wil het nu hebben. Beterschap, voorspoed, een vriend, een vriendin, noem maar op. Ik wil het nu hebben. Ik moet niet te lang moeten wachten. Daar is zo'n schrift goed voor, weet u dat? En dan moet je misschien wel een jaar terugbladeren. Of 2 jaar. Want bidden is niet drukken op de knop. En dan heb ik het. En dan krijg ik het. Als je dit nou zo leest, hè. Zo tegen Zacharias wordt gezegd, uw gebed is verhoord. Wat denk je dan aan? Kijk, wij kennen het verloop van Lucas 1. En we weten hoe het daar dan in het gezinnetje van Zacharias en Elisabeth aan toegegaan is. En meestal denk je als eerste, en ook als enige, aan de komst van die kleine Johannes. Die geboren gaat worden over 1 maand of 9. Ja, daar zou ik ook aan denken. Maar dan snap ik niet dat die engel niet even thuis was langsgekomen. He, bij en Zacharias en Elisabeth, zoals hij dat ook later zal doen bij Maria. Gewoon thuis. En dan had de engel beide, Zacharias en Elisabeth, kunnen aanspreken en geruststellen en kunnen vertellen van, nou, jullie krijgen alsnog een zoon. Er zijn daarom heel veel uitleggers van de Bijbel en die denken, en die leggen dat zo uit, dat hier met uw gebed het reukoffergebed wordt bedoeld. En wat houdt dat dan in? Nou, dat houdt in feite in dat en de priester binnen, maar ook het volk buiten op de voorhof, bidt voor volk en wereld en de komst van de Messias. Bidt om advent dus. Bidt in de zin van, ach dat u de hemelen scheurde en dat u naar beneden kwam. Nou, God komt naar beneden. Uw gebed is verhoord. Christus komt. Dan sta je daar al tientallen jaren te preken. Ook in de adventstijd. En ik had deze uitleg nog nooit gezien. Ik geloof er wel in. Weet u dat? En dat komt hierom. Het is me geleerd op de universiteit om ook op de kleine lettertjes te letten. Dat had ik dus niet gedaan. Dat komt omdat er na uw gebed is verhoord, het woordje en staat. En. En wij lezen vaak, uw gebed is verhoord, want je krijgt een zoon. En dat staat er net niet. Er staat niet, want jullie gaan vader en moeder worden. Nee, er staat, uw gebed is verhoord. Dat is 1. En nummertje 2 is, je krijgt een zoon. Maar om die twee aan elkaar te verbinden, is daar reden voor? Lezen we daar iets van dat ze daarom gebeden hebben in het verleden of in het grijze verleden, als ze hun gebedsschrift nog eens zouden nakomen? Misschien wel, maar het hoeft niet. Uw gebed is verhoord, de Messias komt en Johannes gaat geboren worden. Dit kind, dit kleine kind, die Johannes, die zal groot worden en voor Israël en voor de wereld van dienst zijn in het licht van de komst van de Messias. Net als straks aangekondigd wordt aan Jozef en Maria, dat zij een kind, een zoon zullen ontvangen, die eigenlijk hun kind niet is, maar Gods zoon, ten dienste van Israël en ten dienste van heel de wereld. Zaligmaker van zondaren, redder van reddelozen. En die ouders die voeden dan weliswaar dat kleine kind op, maar voor zijn taak op de aarde rust God het kind zelf toe, door zijn geest. En zo zullen Zacharias en Elisabeth ook een zoon krijgen. Om groot te brengen, om hem op te voeden. Maar hij zal de voorloper worden van hem die komt. Jezus Christus. God komt met deze zoon het hele volk en zelfs de hele wereld tegemoet. En het zal Johannes worden die de band legt tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Tussen de belofte en de vervulling. Hij zal de nieuwe Elia zijn. Zo staat er ook geschreven. De voorbode van de lang verwachte Messias. Uw gebed is verhoord voor volk en wereld. Jezus komt en Johannes komt. Met stomheid geslagen. Want hij gelooft het niet. Hij gelooft niet wat er gezegd, wat er gepreekt, wat hem verkondigd is. Dat is erg. Ja, dat kunnen we makkelijk zeggen hier vanaf die hoge preekstoel. Dat is erg. Ik weet niet wat ik gedaan zou hebben. Het gebeurt nogal eens, hè, dat je je oren niet kunt geloven over dingen die je hoort, die je leest, die je ziet. Maar ze komen wel bij God vandaan. En dan mag ik mijn hand erop leggen. En mijn hart eraan geven. En mezelf eraan overgeven en uitleveren. Een stomme priester staat hier. Als die het niet gelooft, dan wordt hij met stomheid geslagen door Gabriel in naam van God. Buitengekomen, ja, zien de mensen iets aan hem dat er iets is gebeurd en hij zegt niks, maar hij wuift ze eigenlijk maar weg. Ongezegend en ongezegd. Maar wat me wel opviel, is dat hij zo trouw is. En blijf. Dat stond al eerder aan het begin van Lucas 1. Maar hij dient zijn dagen uit. Hij gaat niet met ziekteverlof. Maar hij maakt de week vol. Bidden kan hij natuurlijk wel. Ook al kun je je mond niet open doen. Dus dat reukoffer kan hij blijven bedienen. Gemeente, neem aan dat u ook dagelijks bidt. Daar hebben we onze vaste momenten voor. Maar het is niet verkeerd om ook daarbuitenom reukwerk op te laten stijgen tot voor Gods aangezicht, om zo te zeggen. He, buiten de maaltijden om. En buiten die vaste ankermomenten in je leven. En dat je ook merkt, ik kan niet zonder. Ik heb het nodig om gaande, staande en op de been te blijven om verder te kunnen. Heel veel mensen die redeneren vanuit dat druk op de knop principe van ach, bidden helpt toch niet. Ze hebben nog gelijk ook. Bidden helpt niet. Want God helpt en hij hoort en hij verhoord. Levend voor Gods aangezicht valt er heel wat te verwachten in deze adventsperiode, maar ook daarbuiten. De Heer Jezus Christus komt, is gekomen, maar hij komt nog een keer. En dat is iets, misschien als je dat bedenkt en gezegd krijgt en gepreekt wordt, dat je daarvan schrikt. Kunnen we geen afspraak maken? Kan het niet op mijn tijd? In de adventstijd kijken we vaak achterom in de verleden tijd. Maar de verwachting blijft naar de toekomst toe. Op wat ons nog toegezegd is en gebeuren zal. Dat Jezus Christus weer komt. En dat is dan de laatste keer. De tweede keer is de laatste keer. Meer zal hij niet komen. Om dan zijn koninkrijk te vestigen. Voortdurend. En die Johannes mocht daar een voorbode van zijn voor wat zijn eerste komst betreft. Zijn eerste advent. Maar lezend in de evangelie, luisterend naar de woorden uit Jezus' mond, weten we, hij komt. Hij komt om de aarde te richten. Hij komt om alles nieuw te maken. Hij komt om het oude af te handelen, weg te doen. Is daarom je gebed om zijn wederkomst ook niet van belang? Zowel voor jezelf als voor je omgeving, als voor je land en volk, als voor heel de wereld. En om zo reukwerk te branden voor Gods aangezicht. Ik weet niet of ons een engel wacht, of Gabriël opnieuw gezonden wordt om het ons hoogst persoonlijk aan te zeggen en voor ons bij ons te staan en het te melden, je gebed is verhoord. Hij komt. Hij komt. Wat ik wel mag doen is bidden. En dat gaan we ook zingen. Mijn bee met opgeheven handen klimt voor uw heilig aangezicht als reukwerk. Voor u toegericht als offers die des avonds branden. Maar aan de andere kant ook zingen we. Zet Heer een wacht voor mijn lippen. Behoed de deuren van mijn mond, opdat ik mij tot geene stond iets onbedachtzaams laat ontglippen. Je bent geroepen je geloof te belijden. Het ongeloof dat vloept er ook zo gemakkelijk uit. En dat mag niet klinken, want hij komt. Amen. We zingen deze beide versen uit Psalm 141, het tweede en het derde vers. Mijn bee met opgeheven handen zet Heer een wacht voor mijn lip. We gaan u samen danken en bidden. Heere onze God in de hemel, we mogen onze gebeden opzenden tot u. U wilt gebeden zijn. En wij zijn geroepen om te bidden. We mogen dat niet afraffelen. Of denken bij onszelf, ik heb vandaag geen tijd. Ik moet maar even kort, met de pet op. Heere God, we danken u dat u een God bent die hoort en die verhoort. Niet op de manier van druk op de knop, maar u vraagt van ons vertrouwen, geloof. Hou vast aan uzelf en aan uw woord. Aan uw belofte, die ja en die amen zijn. Daarmee mogen we onderweg in het leven gaan en staan. En we danken u dat u woord houdt. Heere God, we stonden stil bij een verschrikte Zacharias, bezig in het heilige, en dan ineens die engel, die het hem verkondigde, de Messias komt. En je zoon mag daar een belangrijke bijdrage aan geven, om voorloper te zijn, heraut van de koning, en het aan te kondigen. Hij komt. Heenlevend richting kerstfeest mogen we niet voorbij leven aan het feit dat hij weer komt. Definitief. Geef dat we dat niet met angst en beven tegemoet zullen zien, maar verlangend, rijkhalsend uitzien naar hem die komt, omdat het beloofd is, waarbij u zult zijn alles en in allen, waarbij er geen vlek en geen rimpel meer zullen zijn. Geen ziekte, geen nood, geen dood. Geen narigheid, geen verdriet, geen tranen. Geen eenzaamheid, geen pijn. Onvoorstelbaar, maar wel waar. Geef dat we daarnaar verlangen. En ons daarom ook gedragen weten door uzelf. Dwars door alles heen en soms ook dwars tegen alles in. Ook als het leven moeizaam gaat en zo vol tegenslagen kan zijn. Heere God, ontferm u over ons als een God die erbij is, zo is uw naam. En die erbij blijft. Ik ben die ik ben. Heere God, we bidden u voor onze zieken die in het ziekenhuis verblijven. We denken aan mevrouw van Eldik-Bor, die het ziekenhuis mocht verlaten om in vrijheid te revalideren, in Vrijthof te revalideren. We dragen meneer Rien Drost aan u op, die in de loop van deze week in het ziekenhuis wordt verwacht voor een operatieve ingreep. Sterk hem en naar lichaam en naar ziel. We bidden u voor meneer Dick Meijer van de Arnoldus Jacobstraat, die wacht op een operatieve ingreep. En we bidden u hem nabij te zijn. En geef hem ook de vertrouwen op u, de hemelse heelmeester. We bidden u voor Trudy Verwoerd uit Opheusden, die een heel traject in moet van allerlei kuren, wil haar nabij zijn en sterken, kracht geven en bovenal zicht en uitzicht op u, de God van haar leven. Gedenk mevrouw Kikkert en mevrouw Schoenmakers, die wachten op plaatsing elders, en geef ook hen het geduld daarvoor, ook al duurt wachten vaak lang. En is het soms zo uitzichtloos en verdrietig. Heere God, we bidden u voor degene die verdriet kennen, wil zijn met de familie van de Voort, met wie we in de afgelopen week bij het open graf stonden van een hoogbejaarde moeder, oma en overgrootmoeder. Maar wil ook gedenken de familie van Evert de Bruyne, wiens vader in de afgelopen week kwam te overlijden. Na geruime tijd ziek te zijn geweest. Zegen ook hen als ze in de komende week in Wageningen hem ten grave dragen. Ja, laat allen die te maken kregen met verdriet of rouw van langer of korter tijd geleden, maar merken dat u in hem die gekomen is ook de dood hebt overwonnen, zodat er zicht is over het graf heen, een doorgang tot het eeuwige leven, en dat via hem. Heere God, we bidden u, wees met een ieder die zorgen kent en verdriet. Zorg voor allen die aan huis gebonden zijn en thuis meeluisteren via de kerkradio. Zorg voor het werk van zending en evangelisatie waar we straks onze gaven voor mogen geven. Geef, Heere God, dat de boodschap van heil gebracht wordt tot aan de uiterste einde van de aarde. En we weten het, als heel de aarde op de hoogte is, woord verkondigd is overal. Nee, dan kunnen we de klok er nog niet op gelijk zetten, maar dan komt u wel. Laat ons haast maken om die boodschap rond te bazuinen. Omdat de wereld er aan de ene kant mee verlegen zit, maar ook zo onverlegen zit. Want zonder Jezus is er geen heil. Is er geen zaligheid. Neem zo een ieder onzer in uw hoede. We vragen het om Jezus wil alleen onverdiend in de vergeving van onze zonden, van ons ongeloof, van onze twijfels, van het feit dat we misschien alleen maar even tussen de regels doorbidden en vaak denken dat u niet hoort. O God, vergeef het ons om Jezus wil. Amen. Wij mogen nu onze liefdegaven gaan geven in de dienst der offeranden. Eerste rondgang is bestemd voor het werk van de Zendings- en Evangelisatiecommissie. De tweede rondgang is bestemd voor de kerkrentmeesters, het werk dat zij verrichten. En de derde rondgang is voor het onderhoudsfonds van het kerkgebouw. Misschien hebt u gemerkt dat het vanochtend wat frisser was in de kerk. De verwarming die haperde wat. Goeie bedoeling, goeie bestemming deze collecte. Aanbevolen. Bij de uitgangen is er nog de bus voor het werk van de GZB. We zingen daarna uit Weerklank lied 105. Een blijde boodschap vol van leven weer klinkt over het wereldrond. Lied 105. op de achterzijde van uw weekbrief omrand, maar ik wil het graag ook onderstrepen en aanbevelen. De afsluiting van de Alpha-cursus. Afgelopen 10 weken hebben een aantal mensen deze gevolgd. En aanstaande donderdag is er hier in het Baken een zeg maar open avond waarin u kunt horen en meeleven met deze mensen die dat hebben gevolgd, aanbevolen. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen van de Heere God en wees een zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.